Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hen geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het zesde en het zevende vers van Psalm 107. Psalm 107, vers 6. Zij die gebonden zaten in schaduw van de dood. En vers 7. Doch riepen ze in de ellende de Heere ootmoedig aan. Hij deed hun angsten enden en hen het gevaar ontgaan. woord des Heren komt tot ons uit het boek der Handelingen, hoofdstuk 5, vers 27 tot en met 42. Handelingen 5, vers 27 tot het eind. Na de schriftlezing zingen we het 12e vers van de 119e psalm. Wanneer ik zelfs door vorsten werd beticht. En daarna doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Toen nu de hoge priester en de hoofdman des tempels en de overpriesters deze woorden hoorden, werden zij twijfelmoedig over hen wat toch dit worden zou. En er kwam een en boodschapte hun zeggende: ziet, de mannen die gij in de gevangenis gezet hebt, staan in de tempel en leren het volk. Toen ging de hoofdman heen met de dienaren en bracht hen, doch niet met geweld, want zij vreesden het volk, opdat zij niet gestenigd werden. En als ze hen gebracht hadden, stelden zij hen voor de raad. En de hoge priester vraagde hun en zeide: hebben wij u niet ernstelijk aangezegd dat gij in deze naam niet zoudt leren? En ziet, gij hebt met deze uw leer Jeruzalem vervuld. En gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: men moet Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt, welken gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. En wij zijn zijn getuigen van deze woorden, en ook de Heilige Geest, welke God gegeven heeft degene die hem gehoorzaam zijn. Als zij nu dit hoorden, barstte hun het hart en ze hielden raad om hen te doden. Maar een zeker fariseer stond op in de raad, met name Gamaliel, een leraar der wet, in waarde gehouden bij al het volk, en gebood dat men de apostelen een weinig zou doen buitenstaan. En zeide tot hen: gij Israëlitische mannen, ziet voor u wat gij doen zult aangaande deze mensen. Want voor deze dagen stond Teudas op, zeggende dat hij wat was, die nu een getal van omtrent 400 mannen aanhing, welke is omgebracht en allen die hem gehoor gaven zijn verstrooid en tot niet geworden. Na hem stond op Judas, de Galileer, in de dagen der beschrijving, en maakte veel volks afvallig achter zich. En deze is ook vergaan, en allen die hem gehoor gaven zijn verstrooid geworden. En nu zeg ik u lieden, houd af van deze mensen en laat hen gaan. Want indien deze raad of dit werk uit mensen is, zo zal het verbroken worden. Maar indien het uit God is, zo kunt gij dat niet breken, opdat gij niet misschien bevonden wordt ook tegen God te strijden. En ze gaven hem gehoor. En als zij de apostelen tot zich geroepen hadden, geeselden zij dezelve en geboden hun dat zij niet zouden spreken in de naam van Jezus, en lieten hen gaan. Zij dan gingen heen van het aangezicht des raads, verblijd zijnde dat zij waren waardig geacht geweest om zijns naams wil smaadheid te lijden. En ze hielden niet op alle dag in de tempel en bij de huizen te leren en Jezus Christus te verkondigen.
Thank you.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleesjes. En een eeuwig leven.
Gemeente, laten wij samen eerst Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, u weet wat onze bedoeling is, nu wij hier met elkaar weer bijeen zijn. U hebt trouwens ook een bedoeling met ons. U wilt tot ons spreken, u wilt ons de weg der zaligheid nog wijzen. U wilt ons nog dat evangelie van uw genade doen horen. En omdat dat uw bedoeling is, hebt u ons ook samen geroepen en mochten wij samen deze kerkdienst beginnen. En willen wij ons nu ook stellen voor uw heilig aangezicht in het besef dat aan uw zegen alles gelegen is. De schriften mogen weer worden geopend. Het woord mag weer in ons midden worden gepreekt met bevel van bekering en geloof. De dingen mogen weer gezegd worden, Heere. Het heil mag weer worden gepresenteerd. Maar het wacht alles op de zegen van boven. O, wilt u in ons midden komen, uw woord, uw belofte vervullen, waar gij immers gezegd hebt dat waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, gij daar in het midden van hen bent. Maak dat waar, Heere. Uw woorden, uw beloften worden immers niet automatisch vervuld. Wij kunnen de beloften ervan, de vervulling ervan ook tegenstaan. Geef ons genade om het van u te verwachten. En om zo ook biddend onder de prediking van uw woord te mogen neerzitten. Met de bede in ons hart. Och, Heer, schenk thans uw zegeningen. Och, Heere, geef heil op deze dag. We willen met elkaar opnieuw gaan luisteren naar wat u ons te zeggen hebt ingaande het stuk van de waarachtige bekering. Een belangrijk onderwerp. Een zaak die ons aller aandacht waard is, een zaak ook als het erop aankomt die wij niet alleen moeten kunnen verklaren, waar we niet alleen verstandelijke kennis van nodig hebben, maar een zaak bovenal die wij persoonlijk moeten beleven. Wilt gij door uw geest, als het over de bekering gaat, die bekering voor het eerst of opnieuw in ons leven ook werken. En geef ons zo een gezegend uur. Laten we door niets gehinderd en gestoord worden. Geef dat alles ook met orde geschieden mag. Dat er aandacht mag zijn, geheiligde aandacht. En dat het ons goed mag zijn in uw huis, ook al zegt u ons dingen nagaande onszelf die ons beslist niet vleien. U kunt ook geen vleiende taal gebruiken als het om mensen gaat die van u zijn afgeweken en die op eigen gekozen wegen zijn gegaan. Maar u hebt van uw Zoon, van de Heer Jezus Christus, wel veel goeds te zeggen. En al kan er van ons dan geen goed getuigd worden, van de Heer Jezus wel. En hij is een algenoegzame zaligmaker, een vorst en zaligmaker, die de bevoegdheid heeft om al het heil dat hij zelf verworven heeft, nu ook te schenken, te geven, uit te delen, deelachtig te maken door zijn geest. Heere, wij leggen onze noden voor u neer. Niet alleen de onze van ons als gemeente zoals we hier zijn, en dan ook nog niet alleen onze geestelijke nood, die wel de belangrijkste en de eerste is, maar ieder van ons heeft zo zijn eigen leven en haar eigen leven, met alle wederwaardigheden en vragen en zorgen en moeite. Heere, we dragen dat alles aan u op en wij leggen het alles voor u neer. Het verdriet dat er in het leven van de een kwam en de zorgen die er bij de ander zijn en de rouw die een derde moet verwerken en de spanningen waar een vierde mee leeft. En allerlei dingen, Heere, die ons inderdaad doen ervaren dat dit leven vaak een tranendal, een jammerdal is. Zoals de dichter van een van de psalmen dat ook al heeft gezegd: wee mij dat ik in Mesech woon en de tenten van Kedar bewoon. Heren, dat is vaak ook de ervaring in het leven van mensen al de eeuwen door, dat er inderdaad verdriet is en dat er zoveel leed is. En we krijgen er ons deel van en we moeten het meedragen, ook als het bijna niet meer gaat. O, wilt gij geven, Heere, dat er dan ondersteuning van uwentwege zijn mag en dat we het ervaren mogen dat u kracht geeft, ook voor moeilijke wegen en voor zorgelijke levensomstandigheden. Mogen we dan ook maar niet zonder u doen. Heere, we bidden u ook voor de problemen waar mensen mee te worstelen hebben. Problemen die hen in hun geweten ook niet onberoerd laten. We kunnen soms ook voor dingen komen te staan, Heere, waar we de rechte beslissing niet in weten en waar we de rechte weg niet in weten te kiezen. Het leven kan ook zo gecompliceerd, zo ingewikkeld worden. En we maken dat ook in onze urkersamenleving mee, Heere, diverse mensen die inderdaad voor gewetensproblemen geplaatst worden. Laten we nooit, nooit te raden gaan met vlees en bloed. Want wij zijn handig genoeg om allerlei conclusies te trekken en ons geweten gerust te stellen. Maar mogen we werkelijk echt ook uit de grond van ons hart in allerlei levensverbanden vragen: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En wilt gij zo de weg wijzen en wilt gij uw genade bekendmaken? We bidden van u, Heere, dat u ons zegenen wilt. Niet alleen in ons kerk zijn, in ons gemeente zijn, in de verkondiging van uw woord, maar ook in ons persoonlijk, in ons gezinsleven. En mag het ook daarin dan onze verzuchting, onze bede zijn, dat gij met ons zoudt willen wezen en dat u uw genade wilt bekendmaken. Heere, we dragen aan u op alle arbeid die in uw koninkrijk geschiet. Wilt gij erin meekomen als uw woord verkondigd wordt? Sterk uw dienstknechten. Geef dat zij getrouw bevonden mogen worden. Dat zullen ze nooit zijn als het van hen moet komen. Want er is geen enkele deugd te verwachten van de mens, ook niet van uw dienstknechten. Al hebt ge ze waarlijk geroepen en uitgezonden, dan zijn ze in alle dingen nog geheel op u aangewezen, Heere. En elke gave die nodig is om het ambt getrouw te verrichten en het woord getrouw te verkondigen, moet van u komen. Uit de akker van ons leven, uit ons bestaan dat we van Adam geërfd hebben, komt geen enkele goede vrucht voort. En daarom wij bidden van u dat gij uw knechten dan ook versieren wilt met uw gaven. en met de bekwaamheid en de getrouwheid die zij nodig hebben. Mogen ze maar in diepe afhankelijkheid en ootmoed leren dat zij alleen maar kunnen, verder kunnen, als gij hen de bekwaamheid geeft. Wilt gij uw woord zegenen en door uw woord overwinningen behalen in vele levens, Satans rijk afbreken en uw rijk vestigen. Heere, roei en ruk uit alles wat zich tegen u verheft. Breng het tot aanbidding en erkenning van u, de Allerhoogste God. Heere, er zijn twee middelen die gij hebt om uw vijanden tot zwijgen te brengen. U kunt ze vernietigen en u kunt ze tot bekering brengen. We bidden u dat gij dat laatste doen wilt. Dat allen die dreiging en moord blazen tegen u en tegen uw volk, net als een Saulus van Tarsen van weleer, op de knieën mogen komen en leren vragen naar u en naar uw sterkte. Doe gij zo blijken, Heere, dat gij machtig zijt en dat gij vijanden met u verzoent. Laat Satan het niet winnen, o, hij zal het niet winnen. Hij zal uiteindelijk ook niets kunnen doen waartoe hij geen permissie gekregen heeft. Maar wij bidden u, Heere, leg hem aan banden, verijdel zijn listen en doe hem ervaren dat u, Heere Jezus, Satans kop niet alleen vermorzelt, maar dat u hem geheel en al teniet zult doen door de adem van uw mond. En maak gij zo uw weldaden heerlijk en maak uw wonderen een gedachtenis. Als we dan deze dingen van u vragen, Heere, en de vraag zou naar ons toekomen of wij enigszins recht hebben op verhoring van onze beden, dan moeten wij het u belijden dat er geen enkel recht is. Nochtans, getrouwe en barmhartige God, ontferm u over ons. En wilt gij om Christus wil genadig al onze zonden vergeven en ons horen om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 25e psalm, het 4e en het 5e vers, psalm 25, het 4e vers. Heren, goedheid kent geen palen. En vers 5, loutere goedheid, liefde koorden. Vorige week zijn we met elkaar gaan luisteren naar het woord van de Heere, zoals dat ons spreekt over de waarachtige bekering. We hebben stilgestaan bij het bevel dat de Heere Jezus Christus zijn apostelen gegeven heeft om overal de bekering te preken. In nauw verband met de twee andere dingen die hij genoemd heeft in Lucas 24, het lijden en sterven van Christus en zijn opstanding. In het weg van lijden en sterven heeft de Heere Jezus het heil verworven. En als de vraag aan de orde komt, hoe krijgt de mens deel aan dat verworven heil, dan wijst de Heere Jezus zelf op de weg der bekering tot vergeving van zonden. En dat moet ook gepredikt worden naar de wil van onze hoogste profeet. Bekering is dus nodig, want Jezus wil dat het gepreekt wordt. En waar moet het gepreekt worden? Onder alle volkeren, beginnende van Jeruzalem, zo hoorden we in Lucas 24, vers 47. Het moet dus overal gepredikt worden, want elk mens staat van nature met de rug naar God toe. En elk mens moet, zal het wel met hem zijn, omkeren, terugkeren, tot bekering komen. Er is dus noodzaak. En vanwege die noodzaak is er het bevel: bekeert u. Maar dan verder in onze overdenking van het woord van God. Hoe krijgt een mens deel aan die bekering? Waar komt die bekering vandaan? U weet wat onze methode zal zijn in de behandeling van het woord van God, in de bespreking van dit deel van het woord van God. Ik heb u vorige week gezegd dat er niet één speciaal Bijbelgedeelte aanwijsbaar is waarin we alles over de bekering terugvinden, alles keurig op een rijtje gezet. Er zijn wel bepaalde gedeelten in het woord van God die heel uitdrukkelijk over de bekering spreken, maar willen we een algeheel beeld krijgen van wat de Heere daaronder verstaat, dan zullen we de ene met de andere plaats samen met elkaar in verbinding moeten brengen. En dan zullen we zo uit diverse gegevens uit de Heilige Schrift ons dat beeld moeten vormen. Ik heb voor vanavond dan ook niet speciaal één tekst gekozen. Ik lees u zometeen wel een paar teksten die een bepaalde overeenkomst hebben, waarin één bepaald aspect steeds weer terugkeert, om zo vanuit diverse invalshoeken vanmiddag, vanavond te proberen te verstaan wat de Heere ons als antwoord op die vraag te zeggen heeft. De vraag namelijk: waar komt de waarachtige bekering des mensen vandaan? Welke teksten zijn dat dan die vanavond onze aandacht vragen? Onder andere een woord uit het gelezen schriftgedeelte uit Handelingen 5. Petrus en Johannes zijn voor de Joodse raad geleid en zij moeten zich verantwoorden vanwege hun ongehoorzaamheid, althans hun ongehoorzaamheid aan mensen. Hen was een spreekverbod opgelegd. Zij mochten de naam van de Heere Jezus niet meer verkondigen in Jeruzalem, maar Petrus en Johannes handelen uit het principe dat ze goden meer gehoorzaam moeten zijn dan de mensen. En dan kunnen de Joodse leiders wel zeggen: jullie moeten zwijgen, maar God heeft gezegd: jullie moeten spreken. En dan geldt dat laatste. En daar houden ze zich wel aan. Maar daarover komen ze in moeilijkheden. Ze worden gearresteerd, ze worden voor de Joodse raad geleid. Ze moeten zich verantwoorden. Petrus doet dat als de spreker van deze twee. En we lezen in vers 29, maar Petrus en de apostelen antwoorden en zeiden: men moet goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. De God onzer vaderen heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. Tussen haakjes, Ik herinner nog even aan wat we vorige week zagen. De Heere Jezus had bevel gegeven dat ze moesten preken, dat de Zoon des Mensen moest lijden, dat hij uit de doden moest opstaan. En u hoort het Petrus weer zeggen. Jezus heeft hem opgewekt, dat is het tweede. God heeft hem opgewekt, welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan een hout. Daar hebt u de twee elementen die de Heere uitdrukkelijk genoemd heeft. We lezen verder, vers 31. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker om Israël te geven bekering en vergeving van zonde. En hier komt in deze verantwoording van Petrus ook het derde element uit de opdracht terug. Hij spreekt over bekering en vergeving van zonde en dat is het punt waar het nu speciaal om gaat. Hij wijst er ook op waar dat vandaan komt. God heeft Jezus gemaakt tot een vorst en zaligmaker, opdat deze vorst en zaligmaker bekering en vergeving van zonden aan Israël zou geven. Een volgende tekst vinden we ook in Handelingen, Handelingen 11. Bladert u maar met mij mee als u wilt in het woord van God. Handelingen 11, het 18e vers. En dat is dan naar aanleiding van de rapportage die Petrus uitbrengt aangaande de dingen die plaats hebben gevonden in het huis van Cornelius, de Romeinse centurio, de hoofdman over 100 in Caesarea. Petrus is daar uitgenodigd, Petrus is daarheen gegaan. En Petrus heeft daar het woord van God verkondigd. En toen, zo lezen we aan het eind van hoofdstuk 10 van de Handelingen, is de Heilige Geest daar uitgestort. En ze zijn tot geloof gekomen. En daar moet Petrus verslag van doen in Jeruzalem aan de andere apostelen. Het was ongewoon, in die tijd tenminste, dat een Jood zich begaf naar het huis van een heiden. En het was ongewoon om ook aan de heidenen het evangelie te verkondigen. Maar kennelijk heeft de Heere dit zo geleid en bestuurd. En Petrus kan daar ook inderdaad goed verslag van doen. Van dat visioen, weet u wat hij gezien heeft? Dat hij niets onrein of gemeen mocht achten wat God gereinigd had. En dat gaf hem vrijmoedigheid om naar Caesarea te gaan en in het huis van Cornelius die boodschap te brengen. Nu, hij vertelt het een en ander. En dan is de conclusie die ze in Jeruzalem trekken, vers 18. En als zij dit hoorden, waren ze tevreden, ze hadden geen vragen meer, ze waren gerustgesteld en verheerlijkten God zeggende, zo heeft dan God ook de heidenen de bekering ten leven gegeven. Zelfde gedachten als in Handelingen 5. Met dit verschil dat ze toen zei, dat Petrus toen zei, dat God Jezus tot vorst en zaligmaker verhoogd had, dat hij aan Israël de bekering zou geven. Nu trekken ze de conclusie dat God ook aan de heidenen de bekering ten leven gegeven heeft. En alweer is alles in overeenstemming met elkaar, want het bevel van de Heere Jezus aan zijn apostelen luidde dat ze onder alle volkeren bekering en vergeving van zonden moesten prediken, beginnende van Jeruzalem. Alle volkeren, de Joden daarbij gerekend en die daar allereerst bij gerekend. En Paulus, als hij verslag doet van zijn werkzaamheden in Efeze, zegt dat hij betuigd heeft beiden Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in de Heere Jezus Christus. Nou, God geeft aan Israël de bekering, God geeft aan de heidenen de bekering ten leven. En nog één tekst waar dezelfde gedachte in tot uitdrukking komt, en dat is in de tweede brief van Paulus aan Timotheus. 2 Timotheus. Het tweede hoofdstuk. Paulus geeft aan Timotheus allerlei raadgevingen, ook hoe hij zich tegenover bepaalde, mag ik het zo zeggen, lastige mensen, dwarsliggende mensen, kwaden, tegenstanders, tegen het evangelie moet gedragen. Ik lees vers 24. En een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens alle, bekwaam om te leren en die de kwaden kan verdragen, met zachtmoedigheid onderwijzende degene die tegenstaan, of hun God te enige tijd bekering gaven tot erkentenis der waarheid. Of te enige tijd God die mensen misschien bekering wil geven. In de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Handelingen 5 vers 31, Handelingen 11 vers 18, 2 Timotheus 2 vers 25. Spreken gelijkluidende taal. God geeft de bekering. Gelukkig wel. Maar u zegt, er wordt in de Bijbel, als er vaak over bekering gesproken wordt, meestal, en zo is het inderdaad, meestal over de bekering gesproken als over een plicht van de mens. We worden tot bekering opgeroepen. Er is het bevel. Bekeert u. Gaat u maar na, dat vinden we bij de profeten herhaaldelijk. Dat vinden we in de mond van Johannes de Doper, dat zegt de Heere Jezus. Dat is de boodschap steeds weer geweest. De Heere laat zijn evangelie verkondigen en zo hebben onze vaders op de synode van Dordt, in de Dordtse leerregels, dat dan ook onder woorden gebracht. De Heere laat zijn evangelie, de belofte van het evangelie verkondigen met bevel van bekering en geloof. Het wordt van de mens geëist dat hij zich zal bekeren. Ja, dat is zo. En daar doen we ook niets van af. Maar betekent dat dat de mens het nu ook kan? Er zijn er die conclusie trekken. God vraagt niet iets van de mens wat die mens niet kan. Die mens moet dat dus op de een of andere manier kunnen. Hij moet zich kunnen bekeren, want God vraagt het van hem. En als hij het niet doet, dan is het zijn onwilligheid en zijn ongehoorzaamheid en daarom gaat hij verloren. Is dat zo? Kan een mens doen wat God van hem vraagt? Dat God het van hem vraagt staat boven alle twijfel verheven. Maar kan de mens dat nou ook? En Jeremia 13 vers 23 dan? Maar dat gaat over die moorman die zijn huid niet kan veranderen. En dat weten we allemaal. Je kunt aan iemand die een donkere huidskleur heeft, die zwart is, je kunt dan zo iemand niet vragen dat hij zijn huidskleur zal veranderen. Onmogelijk. En over die luipaard, in diezelfde tekst in Jeremia 13 vers 23, die luipaard, kan die zijn vlekken veranderen? Nu, de Heere zegt, zo min als een moorman dat kan, zo min als een luipaard dat kan. Net zo min kunt u die geleerd hebt kwaad te doen, goed doen. En de Dordtse leerregels zeggen op een andere plaats dat de mens toch inderdaad onbekwaam is tot enig zaligmakend goed. Kan een mens dat dus? Zich bekeren? Die man die het volk leidde op de weg van de zonde en de ongerechtigheid. Die man waarvan geschreven staat dat er niemand was zoals hij, die zich verkocht had om kwaad te doen. Is die man bekeerd? Jazeker, gemeente, hij is bekeerd. 1 Koningen 21 laat ons dat zien. En er zijn ook allerlei symptomen van zijn bekering
in de schrift genoemd. Als Elia gekomen is nadat Achab die geweldige misdaad begaan heeft samen met zijn vrouw. En zijn vrouw was er nog meer voor verantwoordelijk dan Achab. Van de moord op Nabot. En nadat Achab die wijngaard van Nabot in bezit genomen heeft en hem ging bekijken, is Elia door de Here daarheen gestuurd. En Elia heeft hem het oordeel aangezegd. En daar is Achab zo van geschrokken, dat hij dacht, nou moet ik toch een klein beetje oppassen. En het geschiedde, als Achab deze woorden hoorde, dat hij zijn klederen scheurde en een zak om zijn vlees leidde en vastte. En hij lag ook neder in de zak en ging langzaam. Dat was Achab's bekering. Maar dat was zo'n bekering zoals in Matteüs 12 getekend wordt. Dat huis bleef leeg staan. Achab is een heel ander mens. Hij heeft zijn koninklijk kleed afgelegd. Hij heeft zijn kleren zelfs gescheurd. Hij heeft een ruwe zak om zijn lichaam gedaan. Hij eet niet meer. Al de lekkernijen die ze in zijn paleis klaarmaken laat hij staan. Hij gebruikt er niets van. Hij vast. En zijn prachtige bed waar hij in slaapt. Hij gaat er nu niet meer naartoe. Maar hij ligt neer in een zak. En aan alle dingen is te merken dat hij een heel ander mens geworden is. Een verootmoedigd mens. Een schuldbewust mens. Een mens die zich tot God bekeert. Maar het blijkt verderop uit het leven van Achab dat het nooit een waarachtige bekering was. En dat hij er ook niet echt mee bij God gekomen was. Met zijn schuld en met de belijdenis van zijn schuld. Later blijkt wel, leest u maar het volgende hoofdstuk, kom je Achab weer op een heel andere manier tegen. Enfin, u weet het hoe het afgelopen is met deze man. Wat heeft Achab bereikt met die bekering, die zogenaamde, met die uitwendige bekering? Weet u wat Achab ermee bereikt heeft? Meer niet dan dat het oordeel even werd uitgesteld. Maar meer niet. Want de Heere neemt er niet genoegen mee als wij ons hart, als wij onze kleren scheuren. Hij zegt via de profeet Joël, scheurt uw hart en niet uw kleren. En bekeert u tot mij. En dat ontbrak er bij Achab aan. Nou, zo heb je meer voorbeelden in de schrift. Daar zou ook nog heel wat van te zeggen zijn. Ik noem nog één voorbeeld uit het boek Spreuken. Uit het 30e hoofdstuk van de Spreuken. Dit keer niet van Salomo, want het 30e hoofdstuk is van Agur. Een man van wie wij verder niet zoveel weten. Maar deze Agur heeft de woorden neergeschreven, of beter gezegd, de Heilige Geest heeft via Agur deze woorden neergeschreven. Er is een geslacht, Spreuken 30 vers 12. Er is een geslacht dat rein in zijn ogen is. En van zijn drek niet gewassen is. Ze denken dat het in orde is. Dat ze schoon zijn. Rein. Vuil is afgewassen. Althans, zo bekijken ze zichzelf. Er is zo'n geslacht, zei Agur. Er is zo'n geslacht, altijd door. Van mensen die zichzelf bekeerd hebben. Maar het is niet meer dan een ingebeelde bekering. Want als God hen bekijkt, dan ziet hij dat ze van hun vuil niet gewassen zijn. Hoe komen ze dan tot de gedachte dat het wel schoon en goed met hen is? Wel, dat hebben ze zichzelf wijsgemaakt. En ze hebben het elkaar ook wijsgemaakt. En ze hebben elkaar een beetje gepaaid. En ze hebben elkaar zalig gesproken. En zo is het een heel geslacht geworden. Zo is het een hele kerk vol mensen geworden. Rein in eigen ogen. maar van hun drek niet gewassen. Dat kan dus. Gemeente, de Heere houdt ons niet met fabels bezig. Dit kan dus. Dit gebeurt. Er zijn mensen ook vandaag die zich op de been houden met een bekering die ze zelf gemaakt hebben. Maar het is de echte niet. En die houdt ook geen stand. Maar de echte bekering. Is het ook mogelijk dat wij die bewerken? Gemeente, ik heb het u al gezegd, daar is geen denken aan. Ik denk weer aan die moorman die zijn huid niet veranderen kan. En die luipaard die zijn vlekken niet veranderen kan. En net zo min kunt u, zegt de Heere, die geleerd hebt kwaad te doen, goed doen. Die verandering van je hart. Die radicale, die totale, die grondige, die alles doortrekkende verandering van je hart. Dat je anders gaat denken over de dingen, over God en over jezelf en over de zonde en over de wet en over al die dingen. Dat je er anders, en dat je anders gaat leven, dat je leven heel anders wordt. En dat er waarachtige vreze des Heren in je leven komt. Die verandering, die is niet bereikbaar vanuit onszelf. Maar het staat er toch wel. Bekeert u. Ja, het staat er. En we laten het ook staan. Weet u waarom het er staat? Stel nu eens dat God dat niet gezegd had. Stel nu eens dat de Heere niet van de zondaar vraagt, bekeert u. Dan zou dat betekenen dat God stilzwijgend die zondaar toestemming geeft om onbekeerd te zijn. Als God het niet meer van ons vragen zou dat we ons tot hem bekeerden, dan zou God ons daarin permissie geven om zonder hem te leven en van hem weg te lopen. Dacht u dat de Heere ooit aan een mensenkind toestemming geeft om onbekeerd te zijn? Dacht u dat de Heere zijn rechten niet meer liet gelden in het leven van zijn schepselen? Nu, omdat hij zijn rechten laat gelden en aan niemand toestaat om bekeerd voor te leven. Daarom zegt hij en zegt hij het schier op elke bladzij van de Bijbel. Bekeert u. Niet om ons te laten geloven, oh dat kan ik dan wel. Maar om ons diep onder de indruk te brengen van het heilige recht. Dat hij op ons heeft. Om ons diep onder de indruk te brengen. Van de verkeerdheid ook. En van de schuld. En van de verdorvenheid. Die er op ons ligt. Zolang wij zonder God leven. Maar we kunnen het niet. Is dat dan niet iets om wanhopig van te worden? Te moeten en niet te kunnen? Gemeente, en al zouden we er wanhopig van worden, dat is nog het ergste niet. Als die wanhoop ons maar brengt bij die God die zegt, bekeert u. En dat is de bedoeling van de Heere precies. Dat wij met die onmacht in ons leven, want die is er ook. Dat we met die onmacht bij de Heere komen. En dat wij bij hem gaan aankloppen. En dan kom ik weer bij die teksten. Die gezegd heeft dat hij de bekering geeft. Niet waar, zo stond het er dan. En nu kom ik op die teksten terug. Handelingen 5, 31, Handelingen 11, 18 en 2, Timotheus 2, 25. Petrus zegt het voor het Sanhedrin, dat Christus tot vorst en zaligmaker verhoogd is. Met welke bedoeling? Dat hij daar alleen maar eer zou ontvangen en dat hij na al het lijden wat hem overkomen is, nu uiteindelijk glorie en aanbidding zou krijgen van de engelen in de hemel. Dat zeker ook. Maar er is meer, want Christus die door lijden en sterven en opstanding heen het heil heeft verworven, die het allemaal mogelijk heeft gemaakt dat de mens met God verzoend wordt. Hij moet het nu vanaf de troon van zijn heerlijkheid ook gaan uitdelen. Hij gaat het door zijn geest uitwerken in het leven van mensen. En dat zegt Petrus als hij verklaart van die vorst en zaligmaker dat hij nu gaat geven. Want weet u, een mens heeft het nodig dat de Heere het hem in handen legt. Hij kan het zomaar niet pakken. Hij kan er zomaar geen beslag op leggen. Het moet hem, en dat zeg ik voor de volle 100%, het moet hem gegeven worden. Gij kunt geen ding aannemen, tenzij het u uit de hemel gegeven wordt, zei Johannes de Doper al tegen zijn leerlingen. Maar deze vorst en zaligmaker is er. En hij doet het. Hij geeft aan Israël. En in Handelingen 11 lezen we dat hij het ook aan de heidenen geeft. En dan kom ik bij dat woord van Paulus aan Timotheus. Ik sta daar even iets langer bij stil. Timotheus heeft nogal wat te stellen met een aantal mensen daar in de gemeente waar hij arbeidt. Tegenstanders. Timotheus is nou ook zo'n grote held niet. Dat blijkt wel uit allerlei dingen die Paulus van hem zegt. Het is een geroepen dienstknecht van de Heere, daar niet van. En hij heeft zelf ook deel aan de genade van de Heere, daar ook niet van. Maar de een is wat moediger dan de ander. En deze man heeft en lichamelijk nogal wat te tobben. En hij is ook nogal wat vreesachtig, wat timide van aard. Hij zou in de moeite die hem overvallen wel eens een keer moedeloos kunnen worden. En daarom schrijft Paulus deze brief en hij bemoedigt hem in deze brief. En dan zegt Paulus ook heel praktisch hoe Timotheus zich nu moet opstellen tegenover die tegenstander. Die mensen die een valse leer verkondigen of die mensen die op een andere manier het te moeilijk maken, waar hij inderdaad last van heeft. Nou, ga dan niet met ze twisten, zegt Paulus, maar blijf vriendelijk tegen hen. En een dienstknecht des Heren moet bekwaam zijn om te leren. Hij moet ook de kwade kunnen verdragen, ook als het hem nog wel eens wat kost. Hij moet wel eens wat wegslikken ook. Hij moet voortgaan met zachtmoedigheid te onderwijzen, degene die tegenstaan. Maar als Timotheus aan Paulus zou vragen, ja maar Paulus, waar is dat nou allemaal voor? Is dat niet verspilde tijd en wat voor hoop heb ik dat het misschien nog eens anders zou worden? Ik wil dat best doen, ik wil best proberen om ze met zachtmoedigheid te onderwijzen, ook die tegenstanders. Ik wil best proberen om ze met zachtmoedigheid en liefde al hun argumenten te ontnemen en daartegenover het woord van God te plaatsen om ze zo te overtuigen. Maar wat voor hoop heb ik dan dat ze het een keer zullen gaan geloven? Moet ik dan vertrouwen op mijn eigen redeneerkunst? Moet ik dan maar zien dat ik met mijn woorden en met mijn vindingrijkheid en een juist woord op de juiste momenten gesproken ze manipuleren kan, zodat ik ze onder mijn invloed zal brengen? Of moet ik het verwachten van het feit dat die mensen eindelijk hun verstand is zullen gaan gebruiken en zullen zeggen, nou ja, het is ook zo en ik zal wat wijzer zijn en ik zal min. Dat ze uiteindelijk dezelfde beslissing nemen, hangt het daarvan af? Paulus wijst een andere weg. Hij zegt, nee hoor Timotheus, je hoeft het niet van jezelf te verwachten. Je hoeft het niet van je welsprekendheid te verwachten. Je hoeft het ook niet van de wil van de mensen te verwachten. Dat ze eindelijk hun wil eens een keer zullen gebruiken. En dat ze eindelijk eens een keer zullen besluiten om anders te worden en zich te bekeren. Nee. Waar verwacht moet Timotheus het dan van verwachten? Hiervan. Of God hun te enige tijd bekering zou willen geven. En dan zullen ze tot erkentenis der waarheid komen. En dan zullen ze wederom ontwaken uit de strik van de duivel, onder welke zij gevangen waren tot zijn wil. O, maar als dat laatste van de mens geldt, dat hij in de strik van de duivel zit en dat hij onder die strik gevangen zit om te doen, precies te doen, de wil van de duivel, dan hoeft u ook niet te verwachten dat die mens zelf ooit eens een keer tot een verstandig besluit zal komen en dat hij zijn wil zal gaan gebruiken om uiteindelijk zich te bekeren. Die wil is een gebonden wil. Die wil is een gevangen wil. Die wil zit onder de strik van de duivel. Hoe komt de mens onder de strik van de duivel uit? Hoe komt hij uit de gevangenis waar de duivel hem ingeworpen heeft? Als hij wakker wordt, is hij wederom ontwaakt. En hoe wordt hij wakker? Als hij tot de erkentenis der waarheid komt. En hoe komt hij tot de erkentenis der waarheid? Hoe komt hij tot de ontdekking dat Gods woord waar is? Hoe komt hij tot die overtuiging dat hij anders moet gaan denken dan tot nog toe gedaan heeft? Als God hem bekering geeft. Dat is de lijn van denken van de apostel. En zo openbaart de Heilige Geest het ons. Zo komt er waarachtige bekering, doordat God het geeft. Dus, dan moet je het maar afwachten. Tja, dan moet je het maar afwachten. Of God de enige tijd hen bekering zou willen geven. Daar kun je niks aan doen, nietwaar? Dat kun je niet naar bij brengen, dat kun je niet forceren, dat kun je zelf niet bewerken. Dat moet een mens maar afwachten. Want God moet dat doen. Christus, de vorst en zaligmaker, moet het geven aan Joden en aan heidenen en aan alle mensen. En zonder dat hij het geeft, is er geen een die waarachtig tot bekering komt. Ja, die conclusie zou je kunnen trekken, maar dan verwaarloos je dat eerste weer. Dat eerste, ja, dit bekeert u. Want dat staat er toch ook. Niet alleen deze drie teksten. God geeft, moet het geven. Maar ook dat andere, waardoor wij onder de dure plicht en onder de heilige roeping geplaatst worden. En daar kun je je ook niet aan onttrekken, als het goed is en als je eerlijk aan alle gegevens van de schrift terecht wil doen. Dus moet je het dan maar afwachten. Als dat andere er niet stond, dan zou je moeten zeggen, ja, dan moet je het maar afwachten. Maar dat andere staat er ook. En dus, als je nu inderdaad lijdelijk gaat zitten afwachten, dan ben je toch goddeloos bezig. Want dan laat je de Heere roepen door zijn profeten, door Johannes de Doper, door de apostelen en door de mond van de Heere Jezus zelf, die toch gezegd heeft, bekeert u. Want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En dan zeg je, ja Heer, u kunt om meer knechten sturen en u kunt zelf ook nog komen op deze aarde en u kunt best nog zeggen in onze oren, bekeert u. Maar wij kunnen het niet en we doen het dus ook niet en we wachten het rustig af totdat God het geeft. Goddeloos. Door en door goddeloos. Ongehoorzaam. Nou wat dan? Er zit een groep mensen ergens in een kamer. De deur is op slot. Ze zitten met elkaar te praten. En ze hebben geen zorg. Er is geen ongerustheid, want één van hen heeft de sleutel van de deur in zijn zak. En dan is het ook nou niet direct zaak van grote ongerustheid als iemand een brandlucht gaat ruiken. Want er is er tenslotte in hun gezelschap één die de sleutel heeft en ze kunnen eruit. Maar stel u datzelfde gezelschap nu voor in een gesloten kamer, waar ze rustig allerlei dingen bespreken met elkaar, zonder dat iemand ongerust is en zonder dat iemand in paniek raakt. De deur zit op slot, maar niemand blijkt een sleutel in zijn zak te hebben. En terwijl ze rustig met elkaar aan het converseren zijn, is er een die zegt: ik ruik wat. Ja, ik ruik ook wat. Er is brand. Heb jij een sleutel? Nee. 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 Niemand heeft de sleutel. En de deur is dicht. En de boel staat in brand. Wat doen ze? Naar de deur. Bonzen op de deur. Of er buiten een is die de deur kan openen. Dat is toch de natuurlijke reactie. Als je de brandlucht ruikt en geen sleutel op zak hebt en de deur gesloten vindt en de dood en het verderf voor ogen hebt, waar dan heen? Naar iemand buiten de deur. Roepen, kloppen, bonzen, doe ons open. Of om het met een Bijbels beeld te zeggen, een Bijbelse illustratie, en dan weet ik dat het niet over de bekering gaat. Het gaat over de blindheid, maar laat dat nou een beeld mogen zijn van onze toestand, van onze hopeloze toestand. Ik denk aan Bartimeus, slot van Marcus 10. Laten we dat maar lezen. Slot van Marcus 10. Jezus is onderweg naar Jeruzalem. Bartimeus weet dat niet, dat het zijn laatste reis zal zijn, maar het is zijn laatste reis naar Jeruzalem. Onthoudt u dat er even bij als we dit lezen. Marcus 10, vers 46. En zij kwamen te Jericho. En als hij en zijn discipelen en een grote schare van Jericho uitging, zat de zoon van Timaeus, Bartimeus, de blinde aan de weg, bedelende. Die man had een moeilijk leven, blind, waarschijnlijk blind geboren, nooit een vak geleerd. Het enige wat hij kon doen om een klein beetje in zijn onderhoud te voorzien was een paar vrienden vragen elke morgen: joh, breng me eens even. En dan zat hij daar aan de weg waar wat reizigers voorbij kwamen en vragen of ze een aalmoes voor hem hadden. Aan de weg, bedelende. En nu heeft hij Bartimeus gehoord via mensen die hij kende, via familie, via kennissen van Jezus. Hij heeft gehoord dat Jezus wonderen deed. En hele wonderlijke dingen. Dat hij blinden ook het gezicht gegeven heeft. Dat hij doven deed horen. Dat hij kreupelen deed lopen. Dat hij melaatsen gereinigd heeft. Dat hij zelfs wel eens doden opgewekt heeft. En wat heeft Bartimeus met die verhalen gedaan? Hij heeft ze geloofd. Hij heeft ze geloofd. Maar ja, Jezus kwam nooit voorbij. Overigens had hij Bartimeus goed geleerd dat hij blind was. En hij had geleerd dat hij de sleutel niet in zijn zak had. En dat hij het licht in zijn ogen niet terug kon geven. Bartimeus had dat geprobeerd, allerlei dingen. Allerlei kwakzalversverhaaltjes waren hem verteld. En allerlei doktoren had hij geraadpleegd. En hij had het zus geprobeerd en zo geprobeerd, maar het was hopeloos met hem. Er zat geen licht in zijn ogen. En er zou nooit licht in zijn ogen schijnen als het van menselijke mogelijkheden afhing. En hij had geen enkele mogelijkheid die hij nog over had. Een hopeloos geval. Hij heeft van Jezus gehoord, van Jezus wondermacht. En hij heeft één ding begrepen uit al die verhalen die hem over de Heere Jezus verteld zijn. Dat Jezus het wel zou kunnen. Dat deze zaligmaker, want dat heeft hij ondertussen ook van hem geloofd, zonen Davids noemt hij hem straks, dat deze zaligmaker nu al de macht heeft om de gezondheid en de genezing te geven. Het moet van hem komen. En nu zit hij op zekere dag weer aan de weg. Ik lees u verder. En horende dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en te zeggen: Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Er komt een gezelschap mensen voorbij. Bartimeus vraagt aan iemand, wat is er aan de hand? Wat een drukte is dat hier? Ik hoor zoveel voetstappen. Ik kan niks zien natuurlijk, dus hij moet alles horen. En dan moet hij informatie krijgen, wat is er aan de hand? Wel man, Jezus van Nazareth gaat voorbij. En in één keer komen al die dingen die hij van Jezus van Nazareth gehoord heeft in zijn geest terug. Van die blinden die hij toen daar genezen heeft. En van die doven die hij het gehoor gegeven heeft. En van die melaatsen die hij genezen heeft. En van die doden die... En in één keer staat voor Bartimeus geestes oog dat beeld van Jezus. Van wie hij gelooft dat het waar is alles wat over hem verteld wordt. Van wie hij gelooft dat hij de mogelijkheden bezit om zijn blinde lichtloze ogen te openen. En Bartimeus weet dat op dit moment nu Jezus van Nazareth voorbij gaat, het ogenblik voor hem gekomen is om op de deur te kloppen en te bidden, Zone Davids, ontferm u mijner. Ah, maar vanavond komt Jezus misschien wel weer langs. Nee, daar weet Bartimeus niets van. En als hij deze gelegenheid niet gebruikt had, was er nooit meer een gelegenheid geweest. Want ik zei u zo pas al, Jezus is daar nooit meer geweest. En Bartimeus heeft begrepen, het is nu de dag der zaligheid. Het is nu de welaangename tijd. En uit de drang van zijn leven, hij heeft geen sleutel in zijn zak. Hij is blind. Roept hij met alle macht, Zone Davids, ontferm u mijner. Hoort de Heere dan? Gemeente, ik moet u zeggen, de Heere heeft hem niet gehoord. Wat? Nee, de Heere heeft hem niet gehoord. Wel gehoord, maar niet geantwoord. Jezus hoorde hem wel, maar hij deed net alsof hij hem niet hoorde. En hij ging voorbij. En Bartimeus maar roepen. En toen zeiden de mensen tegen Bartimeus, man, houd toch op. Je merkt toch wel, hij hoort niet naar u. Hij stopt niet voor u. Hij heeft geen belangstelling voor u. Ze bestraften hem omdat hij zwijgen zou. Maar hij riep te meer. Gij Zone Davids, ontferm u mijner. Hij liet het hoofd niet erbij hangen en legde het hoofd niet in de schoot. En hij zei niet tegen de mensen, ja jullie hebben gelijk, ik ben ook maar een arme bedelaar. En wat zou Jezus van Nazareth zich om mij gelegen laten liggen. Laat ik het maar vergeten en laat ik me maar in mijn lot schikken. En hier bij de weg blijven zitten om te bedelen totdat ik sterven ga. Nee, de nood was zo groot in zijn leven. En het besef dat Jezus als enige genezing kon schenken. En dat hij nu op dit moment voorbij ging. Dreven hem uit om ondanks alles wat de mensen tegen hem zeiden. Des te meer, des te luider te roepen om ontferming. En toen... En gemeente, dat is een van de mooiste woorden uit de Bijbel, althans in mijn waardering. Een van de rijkste evangeliewoorden van de ganse Heilige Schrift. En Jezus stilstaande. Jezus stond stil. Hij heeft het dus toch gehoord. Hij heeft het wel een poosje op de proef gesteld. Daar heeft hij zo zijn eigen wijze redenen voor. Maar toen hij het een poosje op de proef gesteld heeft, had, toen stond hij stil. En toen liet hij Bartimeus bij zich komen. En toen mocht Bartimeus hem precies zeggen wat hij graag wilde. Heere, dat ik ziende mag worden. Ziet u? Dat is de enige manier om deel te ontvangen aan het heil dat alleen Jezus Christus geven kan. En zo is het nou met de bekering ook. Als je onder die klem leeft en weet dat je onder die klem staat. Als je dat weet en ook beseffen gaat waarom God ons tot bekering roept. We zijn op weg naar het verderf. En daar helpt niks aan. Al je deugdzaamheid en je schilderijtjes en je bloempotje en al dat versieren van je eigen huis, dat verandert er niets aan. De toorn Gods ligt op ons. Zolang wij ons niet van ware harten tot God bekeren. Die ontdekking. Heere, ik kan voor u niet bestaan. Ik kan niet sterven zoals ik geboren ben. Ik kan met mijn godsdienst voor u niet verschijnen. Al zou ik mijn kleren scheuren en in de zak en een zak om mijn lichaam doen. En langzaam gaan en in een zak neerliggen zoals Agab, daar ben ik niet mee gered. Ik kan mezelf ook wel verbeelden dat ik rein ben in mijn eigen ogen. Maar als u mij van mijn drek niet gewassen hebt, heren, dan is het een hopeloze zaak. En nu ben ik in nood en nu ben ik in de schuld en nu ben ik verloren. En ik heb de brandlucht geroken. De brandlucht van de toorn van God die rust op een ieder die niet in de Heere Jezus Christus is. En die zich niet van harte tot God heeft bekeerd. De brandlucht ten slotte van het vuur dat niet verteerd wordt. Het vuur dat brandt van zulver waarvan de rook opgaat tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutel niet in mijn eigen zak. Wat dan? Zonen Davids, ontferm u mijner. En als de Heere dan niet direct hoort, wat dan? En als de mensen dan tegen u zeggen, hou ermee op. En als u zelf misschien de neiging hebt om te zeggen, hou ermee op, want God antwoordt toch niet. En ik roep en ik schreeuw en ik maak geklag, maar het is of de hemel gesloten is. Wat dan? Opnieuw. Des te luider, zonen Davids, ontferm u mijner. Heere, ik moet met mijn zonde breken en ik kan het niet. Ik moet terug en ik kan het niet. Ik kan net zo min als een moorman zijn huid veranderen, kan mijn eigen hart veranderen. Ik kan mijn schuld niet wegwerken. Ik kan van de zonde niet losraken. Ik kan uit de strik van de Satan niet ontwaken. Ik kom uit mezelf duizend en nog meer preken ten spijt. Niet tot de erkentenis der waarheid. Ik die geleerd heb kwaad te doen. Hoe zou ik ooit goed kunnen doen? Heere, en buiten u is geen leven. Buiten uw genade moet ik omkomen. Hoe moet dat nu in mijn leven? Heere, ik heb de sleutel niet in mijn zak en ik heb de brandlucht in mijn neus. Zonen Davids, ontferm u mijner. En Jezus, stilstaande. Voor wie? In dit ogenblik. Amen. Psalm 86, het eerste vers. Thank you.
Heere, wat zijt gij goed en wat is uw genade rijk. Ge moogt het terecht van ons eisen, dat wij ons tot u zouden bekeren. En we doen aan dat recht van u niets af, Heere. Maar wat een wonder van genade is het dat u behalve die eis aan ons te stellen ook ons verkondigt dat u zelf de bekering geeft. Wat een wonder van genade is het dat u er ook rekening mee houdt. Dat gij wel eist, maar dat wij het nooit kunnen volbrengen. En dat u het dan zelf geven wilt. O Heere, wij bidden van u dat wij dan maar veel mogen gaan tot u die het geven kunt en wilt. En dat wij zo leren worstelen, zo leren kloppen, zo leren roepen als een Bartimeus wel eer, zonen Davids, ontferm u mijner. Heere, wilt u er ons voor bewaren dat we tevreden zouden zijn, onszelf tevreden stellen met of anderen tevreden stellen met een stukje surrogaat. En als we er tevreden mee zijn, wilt u het ons dan eens afnemen. Als wij behoren bij dat geslacht dat rein is in eigen ogen, maar waar u hele andere gedachten over denkt, wilt u er dan ons van verlossen. En wilt u ons waarachtig tot u bekeren? Laten we niet tevreden zijn met een beetje opruiming houden. Een beetje een opknapbeurt. Met een huis dat met bezemen gekeerd en versierd is, maar dat verder leeg bleef staan. Geef ons, o God, de waarachtige bekering. En laten we daar voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw, voor aankloppen aan de troon der genade. Zonen Davids, ontferm u mijner. Heren, wij bidden van u dat gij het woord dat gepredikt werd vandaag nu verder in ons leven ook tot zegen wilt stellen. En dat u het gebruiken wilt om uw werk ermee te doen. Vergeef alle zonden en alles wat verkeerd was, ook hierin, in preken, in luisteren en in al die dingen die we hier in uw huis deden. En laat Satan nu niet toe dat hij met dat woord zo aan het werk gaat dat het ons net nog weer ontgaat. De vorst der duisternis ligt op de loer. De vorst der duisternis was erbij. En hij gebruikte soms ook mensen om tegen Bartimeus te zeggen, zwijgen. Heere, wij bidden van u, laat de vorst der duisternis niets kunnen verrichten om de indruk van uw woord weg te nemen en de kracht van uw woord stomp te maken. Gebruikt u het om uw werk, uw alles overwinnend werk ermee te doen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 70, het eerste en het derde vers. Psalm 70, vers 1 en 3. Daal haastig ter verlossing neer. En ik ben nooddruftig, arm en naakt. gaat dan heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.